Goedenavond allemaal. Ook u die thuis met ons meeluistert, ook welkom op deze Bijbellezing, waarin we verder gaan met John Bunyan en de Christinnenreis. Zullen we eerst met elkaar zingen uit Psalm 18. En thuis, als u zou willen spelen, Psalm 18, zingen we de versen 9 en 10. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En vers 10, 't is God die mij met sterkte wil omgorden, hij doet mijn weg volkomen effen worden. Psalm 18, versen 9 en 10.
Oh.
Dan willen we met elkaar lezen uit Psalm 18 en we lezen de versen 17 tot en met 40. Dat is Psalm 18, de versen 17 tot en met 40. Daar lezen wij Gods woord. Hij zond van de hoogte. Hij nam mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals, maar de Heere was mij tot een steunsel. En hij voerde mij uit in de ruimte. Hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen. Want ik heb des Heeren wegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij. En zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Maar ik was oprecht bij hem en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zo gaf mij de Heere weder naar mijn gerechtigheid, naar de reinigheid mijner handen, voor zijn ogen. Bij de goedertieren houdt gij uw goedertieren, bij de oprechte man houdt gij uw oprecht. Bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. Want gij verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert gij. Want gij doet mijn lamp lichten, de Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De rede des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heere? En wie is een rotsteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgort. En hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden. En hij stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij het schild uws heils gegeven. En uw rechterhand heeft mij ondersteund. En uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij. En mijn enkelen hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en trof hen aan. En ik keerde niet weder totdat ik hen verdaan had. Ik doorstak hen, dat ze niet weder konden opstaan. Zij vielen onder mijn voeten. Want gij omgordet mij met kracht en strijde. Gij deed onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden. Tot zover de schriftlezing. Zullen we een zegen van de Heere vragen? Heere, barmhartige God, het past ons u te danken voor de gelegenheid die u ons geeft om hier samen te komen rondom uw woord en rondom een vertolking van uw woord aan de hand van uw knecht John Bunyan. Heere, wij bidden u. Of u in ons midden wilt zijn, wanneer wij verder willen gaan met deze prachtige allegorie, de Christinnenreis. En geef dat we daarin praktische lessen mogen ontvangen. En dat we daarin mogen leren wie u bent en wat u doet. Heere, we hebben gelezen uit Psalm 18, van de strijd van het geloof. En zo bekleedt u toch ook uw kinderen met de helm der zaligheid. En met het schild van het geloof en met het zwaard des geestes. En zo, Heere, oefent u ook uw kinderen ten strijde. En u leert hen die goede strijd des geloofs strijden. Dat zullen we ook hier tegenkomen. In het gedeelte dat we nu gaan overdenken. Heren, wij bidden u, wilt u ons die strijd leren. En heren, misschien is het zo dat we vreemdelingen zijn van die strijd, omdat we nog een vreemdeling van u zijn en van ons hart. Wilt u daartoe met uw Heilige Geest licht zenden en inzicht geven, dat we mogen zien wie wij zijn voor u en wie u bent en wie u moet zijn en wie wij behoren te zijn voor u. Heren, laat er een vrucht gevonden mogen worden van waarachtige bekering. En wil met uw genade en Heilige Geest zo in ons midden werken. En heren, dat wanneer wij door uw onderwezen zijn, dat wij ook leren te strijden, die goede strijd des geloofs. Heren, we bidden voor een ieder van ons, gedenk ons in ons persoonlijk leven, met alles waar we mee behept zijn. U weet ook de verschillende omstandigheden die er kunnen zijn. We vragen u uw ontferming over heel de gemeente. Wilt u voor haar zorgen en wilt u ons ook gedenken in uw barmhartigheid, ook nu hier vanavond. Geef ons een goed uur samen, dit bidden we u om Jezus wil, in de wegneming van onze zonden uit genade. Amen. Wel, geliefden, vorige keer hebben we gezien hoe christianen en barmhartigheid, dat ze door de enge poort gekomen zijn. En dat ze verwezen werden naar het huis van uitlegger. En uitlegger, dat staat voor de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest uitleggingen geeft en onderwijs schenkt. En dat gaat, dat is er, hebben we het vorige keer gezien, die verschillende voorstellingen die ze in het huis van uitleggen gekregen hebben. Het waren prachtige beelden en praktische voorstellingen. En zo hebben Christiana en barmhartigheid met de vier jongens van Christiana hebben zich verwonderd over wat ze zagen. Maar nu moeten ze weer verder gaan. En ze hebben nu net witte klederen ontvangen. En ieder zag dus de schoonheid van de ander, maar zag niet zijn eigen schoonheid. En zo vonden ze de ander uitnemender dan zichzelf. Daarnaast krijgen ze ook een knecht toegewezen. Hij heet Grootmoedig. En Grootmoedig zal hen leiden tot paleislieflijkheid. Dat is de volgende stop waar ze kunnen overnachten. En Grootmoedig, hij staat als teken van het voorbeeld voor een dienaar van het woord. Hij staat voor een herder en een leraar die de kudde behoort te beschermen tegen dwaalleer en die zorg heeft voor de pelgrims. En zo gaat Grootmoedig mee. Hij moet hen beschermen zoals een herder zijn kudde wijdt en beschermt, ook tegen gevaren beschermt. En nu ziet Bunyan in zijn droom hoe het reisgezelschap, nu onder leiding van Grootmoedig, verder gaat, tot ze kwamen bij de plaats waar het pak afviel van de rug van Christen. Dat was de plaats van het kruis. Ze waren binnengekomen aan het begin van de weg door de enge poort. En daar werden ze binnengebracht toen door de poortwachter. En de poortwachter, dat blijkt de Heer Jezus Christus te zijn. Men gaat binnen door de enge poort, door Christus. Want de Heer Jezus is de deur en hij is ook de weg. Het is op grond van het werk van de Heer Jezus, zijn verzoenend werk, dat Christiana, barmhartigheid en de vier jongens binnen mochten komen. Maar toch hebben ze nog niet zo'n zicht op de Heer Jezus. En daarom nam, dat weet u nog, de Heer Jezus, de poortwachter, hen naar boven, bovenop de poort en wees hen in de verte langs het smalle pad die ze af zouden gaan. En in de verte, daar zagen ze het kruis van de Heer Jezus. Vanuit de verte hadden ze zicht op het kruiswerk van Christus, zicht op zijn verdiensten. En Maar daar moesten ze nog in toenemen. Het was nog uit de verte. En nu zijn ze dus aangekomen bij de plaats waar Christen zijn pak verloren had. Was Christen dan ook niet binnengeleid door de enge poort door de Heer Jezus Christus? Was hij ook niet gefundeerd op het werk van Christus? En was de Heer Jezus voor hem dan niet een borg en een middelaar toen hij net door die enge poort heen ging? Jazeker. Hij was daar op grond van het borgwerk van Christus. Maar daar had Christen toen geen besef van. En we weten, dit is ook iets autobiografisch uit het leven van Bunyan. Dat er nog een tijdje duurde in het geestelijke leven voor de Bunyan tot zekerheid van het geloof kwam. En dat hij zelf ook heel aangevochten was. Vaak zie je dat ook, dat Gods knechten ook aangevochten en bestreden worden. Opdat door de drukking van de melk komt boter voort. Zo worden Gods kinderen, lees je in de schrift, zijn knechten, gaan soms door verdrukkingen heen, opdat ze meer vrucht zouden voortbrengen. Zo bij Bunyan, zo ook met Spurgeon, heeft ook zo een weg gehad. En zo beschrijft Bunyan dan dat Christen pas later van zijn pak verlost werd, terwijl hij op het smalle pad was. Dat werd Bunyan nog onbekritiseerd. Dat eigenlijk niet klopte. Maar Bunyan vertelt hier de beleving, authentiek beleving, wat voor kan komen in het christelijk geloof. Het is niet allemaal uniform, allemaal even helder. En zo had Christen destijds niet echt een besef van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Totdat hij bij het kruis kwam, hij keek op naar het kruis en toen gleed het pak weg. U weet het nog, in het rolde weg, in een graf. En het kwam nooit meer terug. Zo was het Christen vergaan. Maar voor Christiana is het toch iets anders gegaan. Bij haar lees je niet van een zwaar pak. Haar belevingen zijn anders. Maar ook zij moet zicht krijgen, meer en meer zicht krijgen op wie de Heer Jezus is. Het is ook een opwas en toename in de kennis van Christus. En zo komt Christiana dan nu met barmhartigheid en haar jongens, ze komt dan nu bij diezelfde plaats, bij het kruis. En wanneer Christiana dat kruis ziet, dan gaat ze ook meer nadenken over de verzoening. En ze ziet het kruis van de Heer Jezus en dan gaan ze verder. Maar terwijl ze verder wandelen op het smalle pad, dan moet Christiane steeds denken aan wat ze zag, aan dat kruis en aan de verzoening door de Heer Jezus. Want ook zij moet meer zicht krijgen op het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En daar moet ze in groeien. En dan vraagt ze aan grootmoedig, ja, dat wij verzoend worden door het woord en door de daad. En dan, dat is haar niet geheel duidelijk. Ze weet dat we verzoend worden door het woord, dat is het woord van Gods belofte. Dat weet ze. Ze heeft ook een boekrol bij zich, heeft ze, of een brief heeft ze bij zich, wat haar toen nog in de stad des verderfs gegeven was. En daarop stonden ook beloften. Ja, ze wist op grond van de belofte, van het woord, dat er verzoening plaatsvindt. Maar ze weet, mens wordt verzoend door het woord en door de daad. Maar die daad, dat begreep ze niet goed. Ze vraagt grootmoedig haar uit te leggen. En dan vertelt grootmoedig haar dat de daad wil zeggen dat de verzoening plaatsvindt door een ander. De verzoening wordt bewerkt, wordt verdiend door een ander met zijn werk, met zijn daden. En dat de verzoening die Christiana en barmhartigheid en de vier jongens ontvingen, werd verdiend door hem die u toegelaten heeft door de enge poort. En deze verzoening heeft hij bewerkt en wel op tweeërlei wijze. Want Christus, zo legt grootmoedig uit terwijl ze aan het wandelen zijn, Christus heeft de gerechtigheid bewerkt om u te bedekken. Gerechtigheid verdient dat u toegerekend wordt. En daarnaast heeft Christus zijn bloed gestort om u daarin te reinigen. Dat wil zeggen dus aan de ene kant dat de Heer Jezus volkomen naar Gods wetten geleefd heeft. Dat hij volkomen rechtvaardig gehandeld heeft. En dat is dan de gerechtigheid die de Heer Jezus bewerkt heeft. En deze gerechtigheid of deze gehoorzaamheid aan Gods woord en wet wordt de zondaar toegerekend door het geloof. Maar daarnaast heeft de Heer Jezus ook dit werk verricht, dat hij aan het kruis zijn bloed gestort heeft tot een verzoening voor de overtredingen en wegwassing van de schuld. En dat wordt dan ook toegerekend aan de zondaar door het geloof. Maar als de Heere de zonde vergeeft van iemand, dan wil dat nog niet zeggen dat iemand zelf leeft volgens de geboden van God. Om zalig te worden zijn twee dingen nodig. Al het vuil, het gebroken in ons leven, de zonde moet bedekt worden. Maar daarnaast moet de zondaar ook in alles volkomen gehoorzaam geweest zijn aan God. Maar dat doet geen mens. En daarom moest de Heer Jezus op aarde hier een mensenleven overdoen. En zo heeft hij een volkomen verzoening bewerkt. Niet alleen betaling voor de zonden, maar ook een volmaakte gehoorzaamheid. Dus verzoening, legt grootmoedig uit, en de verdiende gerechtigheid of gehoorzaamheid, dat zijn twee verschillende zaken. En beiden zijn nodig. En zo denkt Christiana daarover na en dan vraagt ze verder, ja, maar wanneer de Heer Jezus zijn gerechtigheid schenkt aan een ander, dan heeft hij zelf niets meer over. En dan legt grootmoedig uit dat de Heer Jezus een overvloed van gerechtigheid heeft. Veel meer dan iedereen nodig heeft. En Christiane vraagt om meer uitleg. En dat wil grootmoedig doen met heel zijn hart. En zo behoort ook een herder en leraar met liefde en met toewijding, met heel zijn hart dit heerlijke evangelie uit te leggen en voor te houden aan allen die hij dienen mag, als knecht des Heren. En zo vertelt grootmoedig eerst dat degene waarover u spreekt is uniek. Hij heeft namelijk twee naturen in één persoon. Deze kunnen onderscheiden worden, maar niet gescheiden. En elk van deze beide naturen heeft een gerechtigheid. En die gerechtigheid is essentieel. Zonder deze gerechtigheid kunnen deze beide naturen niet bestaan. Beide naturen hebben volmaakte gerechtigheid. En zo zien we aan de ene kant zijn eigen natuurlijke, goddelijke gerechtigheid. En die wordt niet meegedeeld aan een ander. Maar daarnaast heeft Christus een gerechtigheid die hij als God en mens verdiend heeft. En wat hij verdiend heeft als mens, ondersteund door zijn godheid, dat schenkt hij aan arme zondaren uit hoofde van zijn ambt als middelaar. Hij kan geen afstand doen van zijn eigenlijke persoonlijke gerechtigheid. Maar zijn verdiende gerechtigheid, wat hij verdient door zijn leven hier op aarde als volmaakt mens, dat wordt meegedeeld aan een ander. En daardoor worden al hun zonden bedekt, maar wordt hen ook een volmaakte gehoorzaamheid toegerekend. En dan citeert grootmoedig Romeinen 5 vers 19, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus de Heere Jezus als God en mens heeft in zichzelf een volkomen gerechtigheid. En wanneer hij daarnaast volmaakte gerechtigheid verdient door zijn gehoorzaamheid, door zijn zelfopoffering, dan heeft hij deze gerechtigheid niet eens nodig. En dat geeft hij dan aan anderen, aan zondaren, die zelf geen gerechtigheid hebben. Dus in feite zegt grootmoedig, wat de Heer Jezus doet, is wat hij zelf ons voorhoudt. Als we twee jassen hebben, dat we één jas geven aan een ander die geen jas heeft. Nu heeft de Heer Jezus twee gerechtigheden. Eén uit zichzelf door zijn natuur en een ander die voortvloeit uit zijn verdiensten. En de gerechtigheid die voortvloeit uit zijn verdiensten, kan hij laten gelden voor anderen. En zo, zegt grootmoedig, wordt een mens gerechtvaardigd niet alleen door het woord van Christus, maar ook door de daad van Christus. Niet alleen door de beloften, door de afkondiging van God, maar ook door het werk van gehoorzaamheid van Christus. En dat geeft hij aan arme bedelaren. En daarvoor heeft de Heer Jezus zichzelf gegeven. Hier op aarde in een leven en aan het kruis. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En zo heeft de Heere Jezus arme zondaren volkomen verzoend met God. En zo achter dat bloed bent u veilig. En achter zijn gehoorzaamheid heeft God niets meer van u te eisen. Dan zal hij u voorbij gaan met het oordeel. En hij zal u verwelkomen in de hemelen. Christiane zegt, ja, nu begrijpt ze het. Wat het betekent om gerechtvaardigd te worden door het woord en de daad. En zo heeft Bunyan eigenlijk een stuk theologie weergegeven in deze geschiedenis. En hij heeft schitterend uitgelegd de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. En zo heeft Bunyan in een ander geschrift, namelijk Wet en Genade, schrijft hij onder andere, is er gerechtigheid in Christus? De gelovige mag zeggen, dat is de mijne. Heeft hij gebloed voor de zonden? Het was voor mijn zonden. Heeft hij de wet vervuld? De duivel en de hel overwonnen? Deze overwinning is voor mij. En dit is het meest heerlijke leven. Soms zie ik, zegt Bunyan, dat mijn ziel niet alleen dit leven ontvangen heeft, maar de zoete heerlijkheid daarvan rust in mijn ziel. Ik heb het soms meegemaakt dat ik aangevochten werd. Ik voelde de schuld en mijn hart veroordeelde mij. Toen werd met kracht in mijn ziel ingedrukt, uw gerechtigheid is in de hemel. Mijn gerechtigheid ligt buiten mij in Christus Jezus. Hij is daar een voorspreker voor mij aan de genadetroon van God. Dus waar ik ook ben en wat ik ook doe, mijn gerechtigheid ligt vast voor de goddelijke heerlijkheid. En mijn gerechtigheid is voortdurend aan de rechterhand van God. En zo werd, zegt Bunyan, mijn hart versterkt. En zo wordt de zondaar een levend gemaakte, gerechtvaardigde, uit genade. En dit wordt geschonken aan allen die in hem geloven. En tot zover Bunyan in zijn geschrift Wet en Genade. Nu zien we dat grootmoedig de verzoening heeft uitgelegd. En Christiane zegt tegen barmhartigheid en tegen haar kinderen dat ze dit altijd voor ogen moeten houden. Deze volmaakte gerechtigheid die ligt in Christus. Want wanneer we dit voor ogen houden, dan ligt daarin de vrijheid. Het was juist door het zicht op deze waarheid dat mijn man, zegt Christiana, het ervaren heeft dat die zware pak van zijn schouders afrolde om nooit meer terug te keren. En grootmoedig beaamde dit en zei ja, het was door dit geloof dat die banden van Christen werden doorgesneden. Hij mocht zijn last leggen aan de voet van het kruis. En Christiana roept uit, o, mijn hart was al vrolijk en licht, dat ik op dit smalle pad mocht gaan, dat ik toegelaten werd door de enge poort. Maar nu ik dit weet, nu ik dit zie, is mijn hart wel 10 keer lichter en mijn hart wel 10 keer vrolijker dan hiervoor. En ze roept het uit dat de meest belaste zondaar hier kan staan. En door het geloof in de Heer Jezus worden al zijn zonden weggewassen. En die pak van zonde valt van hem af. En hij zou vrolijk zijn in de Heere. Ja, zegt grootmoedig, het is ook zo dat wanneer men dit ziet, dan ontstaat er een warme, brandende liefde voor de Heere. Christiane beaamt dit. En zegt, ja, mijn hart zou moeten bloeden als ik besef hoe hij voor mij gebloed heeft. O, wat een heerlijke, liefdevolle zaligmaker. Hij verdient het om mij helemaal te hebben, want hij heeft mij gekocht en betaald. Hij heeft 10.000 meer betaald voor mij dan ik waard ben. 10.000 maal meer. Geen wonder dat mijn man tranen in zijn ogen had en dat hij zo blijmoedig verder ging op zijn weg. En dan roept Christiana het uit, o barmhartigheid, wat zou toch heerlijk zijn als je vader en je moeder hier zouden zijn. En dat mevrouw Vreesachtig en mevrouw Wellust, die nog in de stad des verderfs zitten, als ze hier zouden zijn en dit zouden horen en zien, dan zouden toch hun harten versmelten onder zulke liefde. En zouden ze toch ook pelgrims willen worden op weg naar die heerlijkheid. Grootmoedig zegt tegen Christiana, ja, nu spreek je uit de liefde. Maar houd er rekening mee dat deze liefde en bewogenheid niet altijd bij je zullen blijven. Ook dat fluctueert in het leven. Er komen ook andere tijden. En daarom moeten de ogen steeds weer geopend worden om te zien en erop te letten wat de Heer Jezus gedaan heeft. Want er waren ook anderen en die stonden rondom het kruis van de Heer Jezus toen hij gekruisigd werd. En zij hebben hem uitgelachen. Zij zagen het gebeuren, maar hun ogen waren niet geopend. Ze hebben hun harten tegen hem verhard en ze zagen niet die liefde. En in plaats van dat zij zijn discipelen werden, werden hun harten tegen hem verhard. En al de indrukken die jullie nu hebben, dat komt door een bijzondere indruk van Gods geest. Dat komt door de inwendige roeping in het hart. Dat is een bijzondere genade die de Heere geeft. En is dit ook weer niet prachtig? Ja, bevindelijk beschreven door Bunyan. Dat hij het zegt, dat zicht op de Heere Jezus en zijn offer, dat versmelt het hart. Is dat ook niet de beleving? Dat wanneer uw ogen geopend worden voor wie Christus is en wat hij gedaan heeft, dan versmelt uw hart. Luther zei, dan was het, toen ik dat zag, alsof ik door de poorten van het paradijs inging. Ja, dat is een verschil tussen licht en duisternis. Dat is een verschil tussen dood en leven. Om zicht te hebben op de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Luther zei ook, dat is het fundament van de kerk. En dat fundament mogen we nooit opgeven. De verzoening uit vrije genade, zonder de werking. En wat is er toch nodig om persoonlijk de Heer Jezus te zoeken? Om ook te bidden dat onze ogen geopend worden. Dat we dat wonder mogen zien. Dat we daaruit zullen leven. En dat we zijn woord zullen onderzoeken. Dat we daarover zullen mediteren. Want wie hem zoekt, zal hem ook vinden. En wat is er dan noodzakelijk? Dat we bidden om de verlichting door Gods geest. Dat wij de heerlijkheid van de verzoening zien. En er wordt een mens zo gunnend voor een ander. Als de Heer mij kon zaligen, dan kan hij het ook een ander. Dan wordt een mens zo, loopt hij over van liefde. Voor zo'n goede God. En Paulus wilde ook niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Om daar zicht op te hebben, dat verkwikt het geloofsleven. En wat Christiana zei, dan heeft de Heer Jezus 10.000 maal meer gedaan dan ik waard ben. Als we dat nou eens zouden onthouden, ook wanneer bij u het zicht op het kruisen niet altijd is. En wanneer het zicht op de liefde van de Heer Jezus misschien vertroebeld wordt. Als we dan zouden onthouden dat de Heer Jezus 10.000 meer gedaan heeft dan wij verdienen. Dan zouden we niet zo gauw klagen. Maar dan zouden we hem aankleven. Het is zo goed voor het geestelijke leven. Om de ogen gericht te hebben op Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan wordt uw hart verwarmd. Dat geeft goede moed. Dat bewaart u ook voor ingezonkenheid. Dat bewaart u ook voor verslapping. En daarom is het goed om u te baden in de liefde van Christus. Aan zijn voeten. U gaf uzelf voor mij. Ik zocht u niet, u zocht mij. Ik hield mezelf niet staande, u hield mij staande. U hebt mij gedragen, al de dagen. Dat is een geneesmiddel tegen ingezonkenheid. Het is een schild tegen alle verleidingen. En zijn liefde uitgestort in het hart is het heerlijkste wat er op aarde bestaat. En wanneer u dat meemaakt, dan wilt u dat wel altijd vasthouden. Maar grootmoedig zegt tegen Christiaan, het blijft niet zo. Er komen ook andere tijden. Dus vraag steeds dat je ogen geopend mag zijn om dit te zien. Laten we zuinig zijn met de bemoeienissen en de weldadigheden van God die aan uw ziel gegeven zijn. Laten we daar maar over mediteren. Want het is God die ze u bewees. En mocht het zo zijn dat dit vreemde taal voor u is, dat u er eigenlijk nooit zo op uzelf erbij bepaald hebt, dan mag u vanavond uw knieën buigen. Op diezelfde plaats aan de voet van het kruis. En dan mag u weten dat bij hem is zoveel te verkrijgen. En dat hij belooft. Gerechtvaardigd door het woord. Het zijn zijn beloften. En door middel van de daad. Door wat hij verricht heeft. En zo wordt die verzoening deel van een arme zondaar die aan de voet van het kruis pleit om genade. Nou, het reisgezelschap gaat verder, terwijl ze zo met elkaar spreken op de weg. Als wij op weg gaan, waar spreken wij dan over? Als we met elkaar in de auto rijden. Of als we op verjaardagsvisite zijn bij anderen. Waar spreken wij zo over? Christiana die wil spreken over het geestelijke leven. Dat is soms ook best moeilijk om te doen, nietwaar? Maar dan mag u toch iets zeggen over wat u getroffen heeft in het woord. Of misschien iets uit een preek wat u aangesproken heeft, of iets wat u gelezen hebt. Misschien moet u daar ook op gericht zijn. Om meer te spreken over wie de Heere is voor ons. Dat er ook zo'n geestelijk gesprek mag ontstaan. Dat is rijk. Dat is groot. Ook als we bij elkaar op bezoek komen. Dat we met elkaar spreken over de goedertierenheid van God. En over zijn onuitsprekelijk groot offer. Zo bemoedigen we elkaar. Zo sporen we elkaar aan. En dit is toch het allerkostbaarste in het leven. Mogen we toch over spreken met elkaar. Als man en vrouw spreken we daarover. Over wat we gelezen hebben in de Bijbel. En als ouders met kinderen. Heeft de Heere niet gezegd, je zult uw kinderen inprenten. Wanneer u thuis bent, wanneer u op reis bent. Laten wij ook spreken met elkaar. Over de goedertierenheid van de Heere. Nou, ondertussen komt het reisgezelschap aan op de plaats waar Christen een ontmoeting had met dwaas, luiaard en vermetel. Ze lagen daar toen te slapen. En Christen kwam daar langs en zag ze aan slapen. Wat slapen jullie daar? Och, ja, haast je toch niet. Doe maar rustig aan. Kom ook bij ons liggen slapen. Christen trok zich niets aan van deze verleiders. Maar er zijn genoeg die wel verleid zijn door hen. Die ook slap geworden zijn. Die ook maar de strijd maar hebben opgegeven. Toegefelijk zijn geworden. Ze hebben het smalle pad maar verlaten. En zijn verloren gegaan. En hier beschrijft Bunyan de straf die aan deze drie verleiders gegeven is. Dwaas, luiaard en vermetel. De eerste is dus dwaas. In het Engels staat daar simpel. Een dwaze, domme, niet goed wetende verleider. Altijd was hij aan het leren, maar hij kwam zelf nooit tot kennis van de waarheid. Hij werd meegenomen door elke dwaalleer. Daarnaast was daar dus die luiaard. Iemand die zich rustig hield, zich niet inspande, geen moeite getroost om het koninkrijk God te kennen. Hij was slap, hij was lui. En dan hebben we vermetel. En vermetel, daar staat in het Engels iemand die vooringenomen is, van zelfsprekendheid. De gedachte is dat hij vindt de mens wordt wel vanzelf zalig. En hoef je echt niet veel voor te doen. Je kunt gewoon blijven doorleven. En uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Het zijn grote verleiders. Toch luisteren mensen naar hen. En dat komt door de zondige neigingen van het eigen hart. Dat komt door de verborgen lusten van het eigen hart. Omdat de mens van nature een vijand is van God en van zijn wegen. En wat is het toch nodig om zelfverloochening te kennen. Om de Heere te zoeken en in gehoorzaamheid aan zijn woord te wandelen. Wel nu, hier beschrijft Bunyan wat er gebeurt met zulke verleiders. Ze ontvangen allemaal hun rechtvaardige straffen. En hier zien wij hoe Bunyan het beeld schilderde dat ze allemaal waren opgehangen en vastgeketen aan hun schavotten. Dat was in de middeleeuwen de gewoonte. Het lichaam van een misdadiger werd opgehangen aan het galgenpad bij de ingang van een dorp of een stad. En de lichamen bleven daar hangen in de wind terwijl ze aan het vergaan waren. Een afschrikwekkend voorbeeld voor iedereen die zo'n dorp of zo'n stad binnenging. Dat was de gewoonte in de middeleeuwen. En die gewoonte staat beeld, voorbeeld voor wat Bunyan hier uittekent. Barmhartigheid ziet hen daar hangen, heen en weer zwiepen met de wind, half vergaan. En grootmoedig legt uit wat er gebeurd is. Maar vraag barmhartigheid, hebben deze verleiders werkelijk mensen verleid? O ja, zeker, zegt grootmoedig. Meer dan één werd door hen van de goede weg afgetrokken. Er was een zekere traagvoet. Hij werd door hen verleid. En zo was ook een zekere kortademig. En ook een persoon die heette zonder hart. En iemand anders was hunker naar lust. En ook een zekere sluimergeest. En daarnaast een jonge vrouw stomzinnig. Zij zijn deze verleiders gevolgd. En ondertussen gingen deze verleiders maar door valse geruchten te verspreiden over de Heere Jezus Christus. En ze scholden de dienstknechten van de Heere uit als bemoeizuchtige indringers. Het woord van God noemden ze kaf en de genietingen van Gods kinderen noemden ze inbeelding. Zo boos waren deze dwaas, luiaard en vermetel. Christiane vraagt dan, zou het dan niet goed geweest zijn dat hier een bord was om andere pelgrims te waarschuwen voor deze verleidingen en aan te geven wat deze verleiders gedaan hebben? Grootmoedig antwoord, nou, zo'n bord is hier wel, maar dan moet u beter lezen, beter kijken. Moet u dichter bij de muur gaan staan. En wat wil Bunyan daarmee zeggen? Aan de ene kant dit, dat valse belijders kunnen soms in het openbaar tot schande gemaakt worden. Valse belijders. Ze zijn een waarschuwing aan anderen. En wanneer Bunyan spreekt aan de andere kant over dat bord aan de muur, dat Christiane niet eerst gezien had, dat wijst op het feit dat in het woord staat alles beschreven. Maar je moet het goed lezen. In het woord staat beschreven wat deze verleiders doen en wat deze verleiders uitwerken en wat hun lot zal zijn. Het staat allemaal in het woord. En dat we daarom dichter bij het woord moeten zijn, dat woord moeten lezen, om daarin thuis te zijn, om tegen deze verleiders beschermd te worden. Het reisgezelschap gaat verder en ze volgen de voetstappen van de pelgrim Christen. En is dat ook weer niet tekenend? Dat vaak maken Gods kinderen hetzelfde mee op hun levensreis. Zorgen waar u doorheen gaat, hebben anderen ook meegemaakt. Aanvechtingen, bestrijdingen, dat u terneergeslagen kunt zijn, dat hebben anderen ook meegemaakt. Waar u doorheen gaat, moet u nooit denken dat u de enige bent die daar doorheen gaat. Daar wil de vorst der duisternis u wel doen geloven. Om u te isoleren. Het liefst ook om alle communicatie met de Heer ook af te snijden. Dat u te slecht bent, te zondig bent. Of dat uw situatie zo bijzonder, zo speciaal is. Maar u bent niet de enige die dit meemaakt. Ook anderen gaan door dezelfde bestrijdingen, verleidingen en zorgen. Christen kwam bij de heuvel moeilijkheid. En al Gods kinderen gaan ook door verdrukkingen heen en door moeite om het koninkrijk der hemelen te ontvangen. En zo zien we ook bij Christiana en barmhartigheid en de vier jongens, zij komen ook aan bij de heuvel moeilijkheid. En daar vertelt grootmoedig wat er gebeurd is, dat Christen hier kwam en toen was daar die heldere beek en daar dronk hij water uit, werd hij verkwikt voordat die heuvel moeilijkheid opging. Dus dat de Heere soms voordat er moeiten komen, dat de Heere vertroosting geeft en kracht schenkt en verkwikking geeft, opdat zijn kind vooraf versterkt wordt voor een bepaalde beproeving. En tijdens die beproeving is de Heere ook bij zijn kind. Dat heeft dus Christen meegemaakt. Maar dan zegt grootmoedig dat toen Christen hier kwam, toen was die beekwater heel helder en goed, maar nu is het vuil geworden. Want er zijn vijanden gekomen, die hebben met hun voeten dat water bemodderd. Die zijn doorheen gaan lopen om te voorkomen dat pelgrims hun dorst hier zouden kunnen lessen. Maar, zegt grootmoedig, als u nou dat water schept uit de beek en u doet het in een rein vat, moet u even wachten en dan zakt al het vuil naar beneden. En hebt u toch nog rein water te drinken. En dat deden Christiana toen en haar reisgezelschap. Ze schepten water, ze deden het in een aarden pot. Ze lieten het een tijdje staan totdat al het vuil gezakt was op de bodem. En toen konden ze dat heldere water drinken. En wat heeft Bunyan hier nou mee willen zeggen? Het water van de rivier des levens is helder als kristal. En zo is ook de leer die vanuit Gods woord tot ons komt, helder, fris, verkwikkend. Maar soms worden de leringen van mensen vermengd met de heldere leer van Gods woord. In een ander geschrift zegt Bunyan, dat is in het water des levens, daar schrijft hij dat de leer van Gods woord vaak vermengd is met dwaalleer. En daarom moeten wij zo dicht mogelijk bij de bron zijn, waar water uit voortkomt. Hoe dichter bij de bronnen, hoe meer en duidelijker wij de waarheid zien. En zo maken we onze gang en treden vast in het woord. En zo moeten we dat water goed bestuderen waar wij op scheppen. Goed bestuderen en dan zakt het vuil, de leringen van de mensen, zakt op de bodem. En dan kunt u het heldere water van Gods woord indrinken. Want valse leraars bemodderen dat water. Profeet Ezechiël in 34 vers 18. Is het u te weinig? Tegen de valse profeten. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonkene wateren drinken en de overgelatene met uw voeten vermorderen? En zo spreekt Bunyan hier over valse predikers die het zuivere woord verontreinigen met een valse leer. Sommigen preken wat over Christus en zaligheid door hem. En daar voegen ze allerlei voorwaarden aan toe. Ze drijven de mens tot zelfwerkzaamheid. En zo wordt de stroom van Gods genade bemodderd door hun leringen. En een dorstige ziel moet dit water niet zomaar gaan indrinken. Nee, laat het staan. Overdenken. En zo drinken we het goede water in. Als we die valse leer zo indrinken, dan worden we gebracht tot valse gerustheid. Of we worden gaan steunen op eigen gerechtigheid. Of we verduisteren de eer van Christus en proberen met eigen gerechtigheid nog de zaligheid te verdienen of aan allerlei voorwaarden te willen voldoen. Ze gaan verder. En dan toont grootmoedig zijn reisgezelschap de twee zijwegen aan de voet van de heuvel moeilijkheid. daar waren formalist en hypocriet gekomen. Grootmoeder zegt dat zijn twee gevaarlijke wegen. Toen uw man hier langskwam, waren er twee reizigers die op deze wegen wandelden en die zijn beide verloren gegaan. Die hebben formalist en hypocriet gevolgd. En sindsdien worden deze paden versperd met kettingen, met palen, met een sloot. Maar toch zijn er mensen die toch over die sloot heen springen en over dat hek heen willen klimmen om toch de weg van formalist en de weg van hypocriet op te gaan. En Christiane hoort dat. En dan citeert ze uit Spreuken 13, vers 15. De weg van de trouwelozen is hard. Het staat eigenlijk in onze Statenvertaling. De weg der trouwelozen is streng. In de Engelse vertaling, de King James, staat de weg der trouwelozen is hard. Het afbuigen van Gods wegen is een harde weg. En zo moeten de dienaren van de koning reizigers waarschuwen dat ze deze dwaalwegen niet opgaan. De predikers moeten waarschuwen voor deze dwaalwegen. Dat zijn die hekken die opgesteld zijn om die wegen waar formalisten en hypocrieten op ingegaan zijn af te schermen. Maar toch komt het voor dat mensen deze waarschuwingen in de wind slaan. En dan zeggen ze dezelfde woorden die de mensen ook al tegen Jeremia spraken in Jeremia 44 vers 16 aangaande het woord dat gij tot ons in des Heren naam gesproken hebt. Wij zullen naar u niet horen, maar we zullen ganselijk doen al hetgeen uit onze mond is uitgegaan. En Christiana begrijpt wat hier bedoeld wordt. Het is een moeitevolle weg, het is een heuvelmoeilijkheid, het zijn makkelijke wegen. De mens kiest van nature de makkelijke weg. Ze zijn gemakzuchtig en lui. En in de prediking moet gewaarschuwd worden, daar wil Bunyan aangeven. Voor de weg van formalist en de weg van hypocriet. En zo kunnen wij ook bij onszelf nagaan. Wat is nou het meest geschikt voor ons? Een zachte prediking die ons in slaap wiegt? Of een prediking die ons tot zelfonderzoek aanspoort? Formalist en hypocriet die houden van een zachte prediking. En ze haten zelfonderzoek. Maar die oprecht geworden is, die willen graag dat hun harten onderzocht worden. En zij roepen het uit met Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Wel, het reisgezelschap gaat verder. En ze beklimmen de heuvel moeilijkheid. En terwijl ze dat aan het doen zijn, begint Christiana te hijgen. En ze zegt, ze kunnen beter deze heuvel de hijgende heuvel noemen. Ze zegt, het is geen wonder wanneer mensen liever het gemak hebben dan het welzijn van hun zielen. En toen zei barmhartigheid, ja, ik moet zitten. En ook een van de kinderen, de jongste, Jacobus, die begon ook te huilen. Ik kon niet verder. En toen zei grootmoedig, kom, we moeten toch verder. En hij nam het hand van Jacobus, de jongste jongen. Nam, kom, ik neem je mee. En hij sprak tot barmhartigheid, je moet toch verder, je kunt hier niet zitten. Een eindje verderop is een prieel. En daar kunnen we uitrusten. Dat is halverwege op de helling. En zo geeft de Heere ook van tijd tot tijd een oase aan vermoeide pelgrims. Zijn weg is niet een harde weg. Soms een moeilijke weg, maar geen harde weg. Hij is een barmhartige meester. En zo geeft hij ook pleisterplaatsen in het geestelijke leven. waar Gods kinderen verkwikt en vertroost worden. Het is daar zoet om daar te zijn. Het liefst zouden we daar ook willen blijven. Zo heeft Christen het ook meegemaakt. Hij wilde daar wel blijven en dan viel hij in slaap. Hij bleef daar te lang. En ook wij kunnen ons te lang richten op de rust en de vreugde die de Heere nu geeft. Maar we mogen daar niet bij blijven. We zijn nog op de weg. We moeten waakzaam zijn. Dit is het land van de rust niet, maar er blijft een rust over voor het volk van God. De heuvel moeilijkheid, dat ziet op het moeilijke werk van zelfverloochening. En hoe moeilijk het kan zijn om ons eigen vlees te kruisigen. En dit is wat met de heuvel moeilijkheid bedoeld wordt. Het is niet gemakkelijk. Het is vrij moeilijk om minder te worden in uzelf, uw kruis op u te nemen en de Heere Jezus te volgen, om de strijd des geloofs te strijden. Het is niet eenvoudig om te blijven hopen en geloven en dat tegen de ervaring en tegen de waarneming in. Een formalist en een schijnheilige die letten op de uiterlijke zaken. Maar wanneer het erop aankomt, gaat het om de innerlijke strijd des geloofs. En formalist en hypocriet willen dat niet. Die keren af, gaan op een zijspoor. En daarom, hoe moeilijk soms ook de weg kan zijn, is het goed te zien waar de weg naartoe leidt. De weg van de Heere leidt naar de heerlijkheid bij Hem. En wanneer de weg die u gaat heel makkelijk is, dan moet u oppassen. Dat u misschien niet op een dwaalweg bent. Ken mijn hart, o Heer. Is geen ik denk niet tot uw eer. En wanneer de weg moeilijk is, verdraag het. En u mag elke morgen weer opnieuw drinken. Uit dat heldere water van Gods woord. Verdraag de moeilijkheden. Hij zal u versterken. En u gaat verder van kracht tot kracht. Het reisgezelschap zit te rusten in het prieel. En grootmoeder spreekt de jongens aan. En hoe vind je het nu? De kleinste, Jacobus, die zegt, oh, ik was zo moe. Maar ik dank u dat u mij bij de hand genomen hebt. Nu herinner ik mij wat mijn moeder mij vertelde, dat de weg naar de hemel is als een ladder. En dan moet je tegenop klimmen en dat is niet eenvoudig. Dat kan soms moeilijk zijn, terwijl de weg naar de hel is heel gemakkelijk. Dat gaat alleen maar naar beneden. Maar dan denkt Jacobus na en zegt, ja, maar ik denk ook wel eens, als we naar beneden gaan en alles gaat gemakkelijk in het leven, dat dat nog wel het zwaarste zou kunnen zijn. Grootmoedig kijkt de jongen aan en glimlacht en zegt, jongen, je hebt heel goed gesproken. En barmhartigheid gaf een vriendelijke glimlach aan die jongen. En die jongen kreeg een kleur. En zo heeft Bunyan willen aangeven dat wanneer wij geprezen worden, dan is er goed te denken aan de dingen waarvoor we ons zouden moeten schamen. Want er is genoeg in ons leven waar wij ons voor behoren te schamen. Of dat we schaamteloos geworden zijn. Spreekt Gods woord ook over een hoerenvoorhoofd, dat een mens schaamteloos is en nergens meer aan denkt. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar terwijl ze daar zitten in het prieel, geeft Christiane wat te eten. Had ze gekregen van de Heer uitleggen voor ze vertrokken. Een heerlijke granaatappel, een stuk honingraad, een flesje met versterkend vocht van de bemoeienissen van de Heilige Geest. Die gaan mee in het leven. Dan denkt u nog terug aan lessen die de Heere u geleerd heeft. Dan kunt u nog vertroost en bemoedigd worden door wat de Heer in het verleden gedaan heeft. En zo is het hier ook. En ze aten allemaal. Christiane bood het ook aan grootmoeder aan, maar hij zei nee, dat hoeft nu niet, ik ga binnenkort toch terug naar het huis van de Heer Uitlegger. En daar krijg ik genoeg te eten, jullie kunnen het beter gebruiken dan ik. En we kunnen nu maar beter op weg gaan, want we zijn nog niet op de top van de heuvel. En ze gaan op weg en ze zijn nog maar net weg. En Christiane zegt, ik ben mijn flesje met versterkend middel vergeten. En barmhartigheid zegt, ja, dat was nou ook gebeurd met Christen. Die was een heel eind verder en toen had hij zijn boekrol daar vergeten. Ja, deze plaats is toch een plaats waarbij men iets vergeet, ja. Dat kan omdat men zo ingenomen is met de zegeningen en met het goede wat de Heere geeft, dat men onvoorzichtig wordt. En daarom moeten Gods kinderen juist wanneer het gemakkelijk voor hen is, waakzaam zijn. Want juist wanneer ze geestelijk kunnen genieten, worden ze gauw minder waakzaam. Zo heeft Bunyan bijvoorbeeld in zijn commentaar op Genesis aangegeven als voorbeeld hierbij dat Eva was in het paradijs. En er was alles gemakkelijk, was alles prachtig en heerlijk, maar ze was niet waakzaam. En ze is gevallen. En zo, wanneer het goed gaat in het leven, waakzaam zijn. Het reisgezelschap gaat verder, de heuvel op. Totdat ze bij de plaats kwamen waar wantrouwen en vreesachtig Christen ontmoet hadden. En ze schreeuwden hem dat hij beter maar terug kon gaan, want er liggen twee leeuwen verderop aan de weg. En op deze plaats stond een soort schavot, waar de straffen werden uitgedeeld aan hen die valse leer verkondigden. En zo waren wantrouwen en vreesachtig, die stonden daar te kijken en ze hadden een gloeiende priem door hun tong gestopt. Om hun slechte woorden, omdat ze pelgrims wilden verhinderen verder te gaan op een pelgrimstocht. En ze lopen verder en ze horen de leeuwen brullen. Maar grootmoedig was een sterk man, hij was niet bang voor de leeuwen. Hij liep voor hen aan en de jongetjes die eerst vooraan liepen, lopen nou gauw achter grootmoedig aan. Want ze waren bang voor de leeuwen. Grootmoedig nam zijn zwaard. Hij zou naar de leeuwen toe gaan, dan opeens springt er een man op, een van de reuzen. Hij heet bloeddorstig. Wat komt u hier doen, vraagt hij aan grootmoedig. Nou, deze vrouwen, thuis, dank voor het komen, het goede. Ik wist dat u eerder weg moest. Dus deze vrouwen en kinderen, zegt grootmoedig, zijn op weg naar het hemelse Jeruzalem. Hun weg loopt langs deze plaats. Ik zal hen veilig daar doorbrengen, wie u ook bent en ondanks de leeuwen. Nou, zegt bloeddorstig, dit is niet hun weg. Dit is, ze mogen niet deze weg opgaan. Ik ben hier gekomen om u tegen te houden. En toen zagen Christianen dat de weg langs bloeddorstig, daar groeide gras op. Ze merkten wel dat heel wat pelgrims niet verder gegaan waren. Dat pad niet zo vaak betreden was. En toen werd Christiana toch vol met heilig geloof. En ze zei, ook al hebben andere pelgrims een andere weg gekozen, het zal nu niet zo zijn. Ze zegt met Deborah van ouds, ik ben een moeder opgestaan in Israël. En we gaan verder. Ik zal over deze weg gaan. En bloeddorstig zwoer en vloekte. En zei, hij en de leeuwen zouden ervoor zorgen dat niemand hier doorheen kwam. Want dit is mijn land, grootmoedig zei tegen hem. Het is uw land niet. Het behoort allemaal aan de koning. En de pelgrims zullen deze weg langs gaan. En toen nam grootmoedig zijn zwaard. En hij sloeg de reus en deed hem op zijn knieën vallen. Toen gaf hij een tweede klap en verpletterde zijn helm. En een derde sloeg hem zo volkomen neer dat hij de laatste adem uitblies. En toen sprong grootmoedig voorwaarts. en bond de leeuwen vast met kettingen. En de vrouwen waren blij, dankbaar. En grootmoedig nam hen mee langs de leeuwen. En ze hoefden niet te vrezen. En wat heeft Bunyan hiermee willen zeggen? De vervolgingen. Het storten van het bloed van Gods kinderen. Gevangenschap. Martelingen. Had de Heer Jezus het niet gezegd, dan zullen er velen ten val komen. Dat boetes en doodstraf en allerlei gevangenissen straffen opgelegd werden. Maar toch door het geloof gaan Gods kinderen verder. Ze worden sterk in de Heere. En grootmoedig staat voor de prediker van het evangelie. En hij moet strijden met het zwaard van Gods woord. En zo moet hij de leugentaal moet hij tegenstaan. En de leugens moet hij verpletteren en verbreken. Zodat de vijanden op de vlucht geslagen worden. En door dat woord worden zwakke mensen sterk in de Heere. Het zou beter zijn ons leven te verliezen dan toe te geven aan de vorst der duisternis. Want ook al wordt ons lichaam gedood, dat ziet u ook met Getrouw in de christenreis, hij werd gedood. Maar toen zag op de ijdelheidskermis, en toen zag Christus dat de engelen klaar stonden om hem mee te nemen naar de hemel. Wel nu, zo komt het reisgezelschap aan bij de paleis Liefelijkheid. En dat gaan we volgende keer bekijken. Goed, nou tenslotte zullen we dan nog zingen Psalm 27 vers 7. Is er een organist in de zaal? Fijn Piet. Dan zingen we Psalm 27, het zevende vers. En dan zal ik voorgaan in dankgebed en dan dank ik u voor uw aandacht. 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou.
Thank you.
zullen we samen bidden en danken. Heere, heilig zijn uw wegen. En zo mogen wij lezen uit dit geschrift van John Bunyan hoe uw wegen zijn. En het stemt overeen met uw heilig woord. En het is ook de beleving van uw volk en kinderen. We willen u ervoor danken, Heer, dat we dit zo kunnen overdenken met elkaar. We bidden u of u in ieder van ons wil gedenken. Dat wij ook deze weg mogen kennen in ons leven. Dat wij mogen weten wat het is om door de enge poort naar binnen te gaan. Dat u, Heere Jezus, ons verlangen bent. Dat u onze enige hoop en verwachting bent. En dat wij het voor u belijden dat de dood in ons heerst. Dat wij verdorven zijn voor u. En dat wij uw gerechtigheid nodig hebben. De passieve en de actieve gerechtigheid. De passieve gerechtigheid door uw lijden en betaling voor de zonde. En uw actieve gerechtigheid door uw werk van gehoorzaamheid wat een zondaar toegerekend wordt. Heere, doe ons daaruit leven. Doe ons daarover mediteren. Opdat we ons verblijden zullen in u. Help ons in het leven, Heere, om te wandelen op het smalle pad, om niet af te wijken, om niet lui en slap te worden. Help ons, Heer, om niet formalistisch of schijnheilig te worden, maar ook als er moeilijkheden zijn door te gaan in uw kracht. Dank u dat u bemoedigingen geeft, dat u troost en rust schenkt en dat u ook verlost uit grote nood. O Heere, u bent de God die keer op keer verlost. We willen u ervoor danken. En we bidden u, verbind een ieder van ons aan u. En gedenk ons in genade. Zegen heel de gemeente. Ook daar waar zorgen zijn, wilt u erin meekomen. En schenk ons, Heere, uw nabijheid. En breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.